We gaan het hebben over de vijand, de duivel. En niet alleen over die vijand. We gaan het juist eigenlijk ook hebben. Dat ondanks dat er tegenstand is, dat je op de Heere God mag vertrouwen. Maar die tegenstander, die duivel, die is erop uit om Gods kinderen te ontmoedigen. Om Gods kinderen te verblinden. Om Gods kinderen te laten afvallen van het geloof. Enerzijds om ervoor te zorgen dat jij als kind van God niet leeft tot eer van Gods naam. En ja, daardoor je beloning in de eeuwigheid misloopt. Anderzijds om anderen in die val mee te nemen. En daarmee ook te blokkeren dat anderen de waarheid van Gods woord gaan inzien. En zo gebeurde het dat Paulus schreef in 1 Korinthe 16 vers 9. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. De tekst staat hier op de dia. Je kunt het vinden in 1 Korinthe 16 vers 9. Want mij is een grote en krachtige deur geopend en er zijn vele tegenstanders. Weet je, de duivel heeft er geen moeite mee als een gemeente samenkomt met een nieuwe vertaling en niet verder komt dan een boodschap van liefde voor elkaar, want God is liefde. Waarmee ik dus niet gezegd heb dat God geen liefde is. Maar als je niet verder komt dan dat, dan heeft de duivel daar helemaal geen problemen mee. Hij heeft er ook geen problemen mee als mensen elkaar naar de mond praten en niet tot de waarheid komen over essentiële zaken van Gods woord. De duivel heeft er ook geen moeite mee als je Gods bewaarde woord, de Statenbijbel, gebruikt, maar dat je blijft hangen in dwaalleer. Daar heeft hij helemaal geen moeite mee, want dan worden mensen alsnog op het verkeerde pad gezet. En ja, als je naar de grootste dwaling kijkt die gebruik maakt van de Statenbijbel, mensen die in de Calvinistische richting zitten, velen komen niet eens tot werkelijk geloof. Nou, dat vindt die duivel maar al te mooi. Dus daar heeft hij allemaal helemaal geen moeite mee. Ook heeft die duivel er geen moeite mee als jij christen bent en gewoon je alledaagse dingetje doet. Of als jij als christen het andere christenen moeilijk maakt en ze uit hun zekerheid praat. Dat zorgt allemaal voor twijfel, dat zorgt allemaal voor verwarring, het zorgt allemaal voor afval van geloof. Nou, dat vindt hij geweldig. Dat juicht hij toe. Waar de duivel wel moeite mee heeft, is dat in een gemeente Gods woord bewaard en gepreekt wordt. Waar de duivel wel moeite mee heeft, is als er daardoor naar dat woord van God geleefd wordt. Waar de duivel wel moeite mee heeft, is als jij als christen wilt staan voor dat woord. Want juist dan zul je merken dat je te maken krijgt met tegenslag. Omdat, en dat zit verborgen in die tekst van 1 Korinthe 16 vers 9, er een grote en krachtige deur geopend is, dan zullen er vele tegenstanders zijn. Dit was natuurlijk 1 Korinthe 16 vers 9 specifiek op Paulus, de situatie daar waar hij over schreef. Maar de vijand laat je met rust als je niet tot de waarheid wil doordringen. Maar als je aan die waarheid vasthoudt, als je daarop wil staan, dan wordt hij onrustig en dan gaat hij jou proberen te pakken. Daar kun je dus op voorbereid zijn. Door gewoon te weten dat het zo werkt. Vanmorgen willen we juist vanuit dat perspectief stilstaan bij dat thema: ik vertrouw op God, wat zou mij de mens doen? En dat is naar aanleiding van Psalm 56. En laten we die psalm lezen. Psalm 56. En ja, we gaan het hebben over de vijand. We gaan het hebben over de aanvallen. Maar ik hoop eigenlijk dat die boodschap, ook naar de titel die mensen erboven hebben gezet, boven die psalm, troost voor een vluchteling. Dat de boodschap tot een stukje troost mag zijn, als je daarmee te maken hebt, mee te maken krijgt. Een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester, op Jonath, Elem, Regokim. Als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. Zijt mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken, want ik heb vele bestrijders, o Allerhoogste. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. In God zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mijn vlees doen? De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Zij rotten tezamen, zij versteken zich. Zij passen op mijn hielen als die op mijn ziel wachten. Zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan? Stort de volken neder in toren, o God. Gij hebt mijn omzwerven geteld. Leg mijn tranen in uw fles. Zijn zij niet in uw register? Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? O God, op mij zijn uw geloften. Ik zal uw dankzeggingen vergelden. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Ook niet mijn voeten van aanstoot. Om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Psalm 56. Je leest dat in het eerste vers. Is een psalm van David. David, 1 Samuel 13 vers 14, is een man naar Gods hart. En nee, dat betekent niet dat David geen fouten maakte. David was een mens. En ja, de schrift is daar heel eerlijk in. David maakte ook fouten. Maar David was wel een mens die, als de Heer hem zijn fouten liet zien, ja, naar de Heer toe ging en de Heer vergeving ging vragen. Zich verootmoedigde. Daar waar koning Saul voor zichzelf leefde en vaak handelde zoals het hemzelf het beste uitkwam. En daar dan ook nog eens een keer krokodillentranen over huilde op het moment dat hij daar verantwoordelijk voor gehouden werd. Kun je voorbeelden van vinden in 1 Samuel 13 vers 13 en 1 Samuel 15 vers 8 tot en met 23. Daar leefde David voor de Heere en deed ondanks zijn fouten Gods wil. Dat blijkt ook uit een vers als Handelingen 13 vers 22. Dus juist daarin was David een man naar Gods hart. En ja, hij kreeg met vele tegenslagen te maken. Dat lees je ook in Psalm 56. In vers 2 hebben we bijvoorbeeld gelezen: zijt mij genadig, o God, want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag dringt mij de bestrijder. En juist in deze situatie schreef dus David, onder andere in vers 12 van die psalm: ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou mij de mens doen? Dus David besefte dat hij niet bang hoefde te zijn, juist omdat hij op de Heer God vertrouwde. En dan kon hij dus zeggen, wat zou mij de mens doen? Nou, deze psalm is in de eerste plaats geschiedenis. Het gaat over dingen die David meemaakte. En dan staat er dus in Psalm 56 vers 1 dat David deze psalm schreef als de Filistijnen hem gegrepen hadden te gat. En heel vaak wordt er dan verwezen naar 1 Samuel 21, vers 12, vers 13 en vers 14. Je ziet ook, als je bij vers 1 kijkt, een tekstverwijzing erbij staan in de GBS-editie van de Statenbijbel, die naar die verse verwijst. En daarmee heb je heel mooi direct een voorbeeld dat tekstverwijzingen er door mensen bijgezet zijn. En dat ze dus niet altijd goed zijn. En dat gaan we zien. Want dat wil het geval. Inderdaad was David naar de Filistijnse koning Achis van de stad Gat gevlucht. Hou de hand bij Psalm 56, want daar keren we iedere keer terug. Maar we gaan dus even een uitstapje maken naar 1 Samuel 21. Hij was gevlucht naar koning Achis van de stad Gat. In 1 Samuel 21, vers 10 kun je dat zien. Vervolgens lees je niet dat David gegrepen was door de knechten van Achis. Dat staat daar niet geschreven. Je zou het eventueel kunnen opmaken uit de woorden van Achis, van die koning Achis in 1 Samuel 21, vers 14. Maar David was zelf naar hem toegevlucht. En ja, als je dan naar een koning toevlucht, is het logisch dat je door zijn knechten bij de koning gebracht wordt. Ik bedoel, die koning zit daar niet midden in de stad en je vlucht regelrecht naar hem toe. Dus hij is door die knechten bij de koning gebracht. Wat je wel leest in vers 11, is dat de knechten van Achis de koning waarschuwden tegen David. Dat gebeurde er wel. Maar zie je dan in dat gedeelte vervolgens dat David in die situatie op de Heere vertrouwde? Nee, helemaal niet. Kijk maar wat er gebeurde in vers 12 en 13. Laten we die versen lezen. 1 Samuel 21, vers 12 en 13. En David legde deze woorden in zijn hart. En hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen. En hij maakte zichzelf gek onder hun handen. En hij bekrabbelde de deuren der poort. En hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. David vroeg de Heere geen raad in dit geval. Hij bedacht zelf een vluchtweg. Hij ging zich gek aanstellen. En dat deed hij omdat hij zich overgaf, zoals Spreuken 29 vers 25 zegt, aan de siddering des mensen. Ja, David kwam weg omdat Achis David liet vertrekken. Maar om nu te zeggen dat David in deze geschiedenis op de Heere God vertrouwde. En bedacht, wat zou mij de mens doen? Nou, dat gaat wel een beetje heel ver. Voor zover ik weet is er geen ander schriftgedeelte waarin beschreven wordt dat David letterlijk door de Filistijnen in Gat gepakt werd en waar hij tegelijkertijd op de Heere God vertrouwde. Nou, we mogen weten dat die psalm 56 sowieso geschiedenis is. David heeft die psalm geschreven naar aanleiding van wat hij ervaren heeft en wat hij meegemaakt heeft. En dat kan een stukje geschiedenis zijn wat in Samuel bijvoorbeeld niet eens beschreven is. Dan is die psalm gewoon aanvulling. Dus we mogen weten dat David in zo'n situatie gezeten heeft en dat hij ging bidden en dat hij op God vertrouwde. En toch is er een geschiedenis die hier wel heel dichtbij komt. Een geschiedenis waar David vluchtte opnieuw naar koning Achis. Waar hij opnieuw niet vertrouwd werd door de andere Filistijnen. En waarbij hij in grote nood kwam, terwijl hij juist wel op de Heere God vertrouwde. Nou, die geschiedenis gaan we er zo direct bij pakken. En dat betreft dan de geschiedenis dat hij Ziklag verbrand terugvond. En daar gaan we zo meteen naar kijken en dat staat in 1 Samuel 30. Dus daar kom ik nog op terug. Maar allereerst zien we nog dat die psalm niet alleen geschiedenis is. De psalm is ook profetisch. Ik bedoel, wij weten dat er voor ons in deze tijd, hè, hoe mooi het ook zou zijn en hoe vaak het ook wel geleerd wordt, dat als je de Heere God bidt, dat het dan allemaal, ja, hoe ga ik dat uitdrukken zonder, dat het dan allemaal gewoon koek en ei is, hè? Want ja, de Heere zorgt voor je, dus dan moet het ook gewoon goed komen zoals jij denkt dat het goed is. Want dat is vaak, als wij een gedachte hebben, dan gaan we bidden en dan gaan we dat de Heere God opleggen, in plaats van dat we om zijn uitkomst vragen. Zo werkt het vaak. Maar wij hebben helemaal geen belofte dat als wij bidden, dat de vijand ons dan met rust laat. Ik bedoel, denk je dat de christenen in Oekraïne niet al 2 jaar bidden dat die oorlog misschien voorbij mag zijn? Ja, misschien wel. Maar het is nog steeds oorlog daar. Ik noem maar even een voorbeeld. Toch lezen we het overwinningsvers in Psalm 56, vers 10. Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal. Dit weet ik, dat God met mij is. Ik noemde net het voorbeeld van Oekraïne, maar kijk naar de christenen die door de eeuwen heen vervolgd werden en worden. Want het is nog steeds gaande vandaag de dag. En misschien kunnen we zelfs wel zeggen dat dat weer toeneemt de laatste tijd. Die christenen hebben echt wel gebeden. En die christenen die vandaag de dag vervolgd worden, die bidden echt wel. En ja, ze mochten en ze mogen ook nog eens weten dat de Heere met hen is. De Heere Jezus heeft niet voor niks die belofte in Matthäus 28 vers 20 gedaan. Ik ben met u al de dagen. Dus de Heere is met ze. En als je het over de geschiedenis hebt, de Heere was met ze. Maar het is geen garantie dat de nood op aarde altijd ophoudt. Toch lees je dat wat we net gelezen hebben in Psalm 56 vers 10. Zoals vaak in de psalmen ziet ook deze psalm vooruit naar Jacobs benauwdheid. Jacobs benauwdheid van de grote verdrukking. Zo spreken Psalm 56 vers 2 en 3 tweemaal over het opslokken van de psalmist. De psalmist die dan staat voor het Joodse volk. En als je dan met andere schriftgedeelten gaat kijken als aanvulling, dan zijn er duidelijke aanwijzingen dat mensen onder andere het Joodse volk, maar ik denk ook de christenen die in de grote verdrukking tot bekering zijn gekomen, ik heb het een keer eerder genoemd, dat die niet alleen onthoofd zullen worden, want het zal in de tempel gebeuren, maar dat die ook gegeten gaan worden. Kijk naar de offers in het Oude Testament, een deel van het offervlees mocht gegeten worden. Denk terug aan de geschiedenis van de mensenoffers die aan Baal gebracht werden. Ik noem het maar op. Als je het patroon van, ja, enerzijds dus het Bijbelse patroon van de Heer God, maar anderzijds datgene wat de Satan er tegenover zet, om God na te apen. Nou, dat onthoofden staat in Openbaring 20 vers 4. Maar er komt in heel veel plaatsen in de schrift voor dat het Joodse volk gegeten wordt. Psalm 27 vers 2, Psalm 53 vers 4 en teksten die daar dan ook mee te maken hebben. Jesaja 6 vers 13, Matteüs 24 vers 15, Openbaring 6 vers 9. Dus als je daarover nadenkt, hoe ja, in onze ogen luguber ook, het zijn dus heel gewoon teksten die je letterlijk kunt lezen. En dan lees je dus in vers 8 hoe de volken Gods toren zullen dragen in de grote verdrukking. De volken, hè, meervoud. In vers 8 staat geschreven, zouden zij om hun ongerechtigheid vrijgaan, stort de volken neder in toren, o God. Ja, dat is exact wat er in die zevenjarige periode van grote verdrukking gaat gebeuren. Gods toren gaat over de aarde komen. En weet je, en dan kom ik terug op Psalm 56 vers 10, dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren ten dagen als ik roepen zal, ja, wanneer Israël tot bekering komt, als zij zien wie hun Heere is, dan gaat de Heere voor hen strijden. Terwijl eerder over gehad dat nog niet vandaag de dag is, dat is toekomst. Dan gaat de Heere voor hen strijden en dan zal er met die vijanden van Israël afgerekend worden. Dat zie je dus door die psalm heen. Dat is profetisch, ligt dat erin. Op dat profetische aspect gaan we nu niet verder in, maar je ziet dus, de psalm is geschiedenis, de psalm is profetisch. Maar ja, we weten dat de Heere de geschiedenis van het volk Israël gegeven heeft als voorbeeld. Als voorbeeld aan degene op de welke de einde der eeuwen gekomen zijn. In 1 Korinthe 10 vers 11 wordt dat genoemd. Ja, en dat betekent dus dat ook wij vandaag de dag, hè, in de gemeentetijd, wij mogen daar ook iets van leren. Er zit een geestelijke les in voor ons. Nou, en zo willen wij dan kijken naar Psalm 56. Welke les zit daar voor jou? Welke les zit daar voor ons in? Zoals gezegd had David veel strijd. Wij gaan weer terug naar 1 Samuel en dan beginnen we in 1 Samuel 27. David had veel strijd. Koning Saul deed verschillende pogingen om David te doden. En dat was voor David de reden om opnieuw naar die Filistijnse koning Achis te vluchten. In 1 Samuel 27 vers 1 en 2 lees je dat. En wat gebeurt er dan? David die kreeg van koning Achis een stad waar hij met de zijnen in mocht wonen. Dat lees je in vers 6 van 1 Samuel 27. Ja, en vervolgens kwam er een strijd tussen Israël en de Filistijnen. En wat gebeurt er dan? Koning Achis die nam David en zijn mannen mee in de strijd. Alleen ja, de andere Filistijnse oversten die vertrouwden dat niet. En die werden boos op Achis, wat ertoe leidde dat Achis David en zijn mannen terugstuurde. Dat kun je allemaal lezen in 1 Samuel 29. Dus David trekt terug naar de plaats waar hij woonde met zijn mannen. Trekt hij terug naar Ziklag. Maar ondertussen, terwijl zij met Achis en de andere Filistijnen mee waren de Amalekieten, waren Ziklag binnengevallen. Ze hadden de stad verbrand en ze hadden alle vrouwen en kinderen hadden ze weggevoerd. Dat lees je in 1 Samuel 30 vers 1 en 2. En dan lees je in vers 3 en 4 het volgende van 1 Samuel 30. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en zie, zij was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. En kijk wat het verder met David deed in vers 6. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, Want de zielen van het ganse volk waren verbitterd en iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Saul was tegen hem. De Filistijnen waren tegen hem. De Amalekieten waren tegen hem. Hij en zijn volk waren alles kwijt. En zijn eigen mannen keerden zich tegen hem. En dan lees je. En David werd zeer bang. Dat was vers 6. En juist in die context lees je dat David zich sterkte in de Heere zijn God. En dan lees je in 1 Samuel 30 vers 8 dat hij de Heere ging raadplegen. En van daaruit gaf de Heere hem richting. En ja, in dit geval vonden ze de vrouwen en kinderen allemaal terug. En tevens hielden ze er een hele grote buit aan over. Dat lees je in het vervolg van 1 Samuel 30. Dus weliswaar lees je hier niet dat de Filistijnen hem gepakt hadden. Maar de geschiedenis vindt wel de oorsprong bij Davids vluchten naar Achish in het plaatsje Gat. Vindt wel zijn oorsprong in het feit dat Saul hem dood wilde hebben. Nou, in Psalm 56 vers 7 wordt duidelijk dat David vijanden had die hem dood wilden hebben. Die Filistijnen spraken slecht over hem, wat je leest in Psalm 56 vers 6. En in Davids strijd waren ook andere volken als de Amalekieten betrokken, zoals je leest in Psalm 56 vers 8. David huilde, David weende toen hij zag dat Ziklag verbrand was en dat al de vrouwen en kinderen weg waren. Kijk maar in Psalm 56 vers 9, dat gaat over het huilen van de psalmist. En uiteindelijk haalde David de overwinning zoals blijkt uit Psalm 56 vers 10. Nou, en in die context lees je, zonder dat David dus de uitkomst wist, dat hij, 1 Samuel 30 vers 6, sterkte zich in de Heere zijn God. En dat is het vertrouwen wat in die Psalm 56 doorspreekt. Kijk maar vers 4 en 5 van Psalm 56. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Als je daarover nadenkt, is dat dus eigenlijk een beslissing. Je weet dat je kunt vrezen, maar op het moment dat je vreest, zal ik op u vertrouwen. Maar ook in vers 11 en 12. In God zal ik het woord prijzen, in de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? Dus zie in de eerste plaats hoe mooi eigenlijk de geschiedenis van David bij Ziklag en deze Psalm 56 wel bij elkaar passen. Het gaat over dezelfde soort situatie. En laten we dan inzoomen op datgene wat David in die psalm beschreef. Wat hij beschreef en hoe dat ook voor jou vandaag de dag een geestelijke les mag zijn. In Psalm 56 vers 2 en 3 wordt tot tweemaal toe over een strijd gesproken waarbij de vele bestrijders zich de ganse dag, oftewel de hele dag, opdringen. Nou, wanneer je de Bijbel leest, dan weet je dat de wereld in het boze ligt. Galaten 1 vers 4. Dan weet je, Jacobus 4 vers 4, dat als je een vriend van de wereld bent, dat je een vijand van God bent. Dus de wereld met alle, voor het vlees van de mens aantrekkelijke dingen, die trekken je dus van de Heere God en zijn woord af. Daar ligt ook besloten de oorspronkelijke zonde van Eva. Van de mens. Er zijn nou eenmaal vele verleidingen. En Johannes 2 vers 15 en 16 schrijven daarover. En dan kan dat met van alles te maken hebben. Invloed en macht. Ik bedoel, kijk met een schuin oog naar Amerika en zie hoe een steenrijke meneer Trump zich daar ontwikkelt tot, bijna zielig om te verwoorden, hoe die zich in macht, geld en allerlei dingen verwikkeld is. Doe maar. Invloed en macht. Rijkdom, of dat met pleziertjes te maken heeft, met seksualiteit, weet je, het maakt allemaal niet uit. Als je als mens in die dingen laat gaan, dan ga je van de Heere en zijn woord afgetrokken worden. Dat is wat de schrift laat zien. Dus de wereld is een vijand van jou als kind van God. Nou, voeg daaraan toe, Efeze 6 vers 12, dat er een boze geestelijke wereld is. Efeze 6 vers 12, het gedeelte over de De wapenrusting Gods. Efeze 6 vers 12 zegt, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het eerste ding waar die duivel op gericht is, om jou als mens bij de Heer God weg te houden. Daar gaat 2 Korinthe 4 vers 4 over. Hij wil je verblinden. Hij wil niet dat je verlicht wordt door het evangelie van de Heer Jezus. Maar als je dan toch een kind van God geworden bent, dan heeft hij liever, ja, dat je een geestelijk dood kind van God bent. Dat je dwaalleer aanhangt, dat je ongehoorzaam bent aan Gods woord, dat je gewoon lekker je ding in de wereld doet. Ja, en als je dat dan doet, dan laat die vijand jou wel met rust. Maar op het moment dat jij besluit om de Heere gehoorzaam te zijn, ja, dan moet je gewoon rekening gaan houden met een dagelijkse strijd. Elke dag. Maar dan ook wat we net in die versen gelezen hebben, vers 2 en 3 van Psalm 56, de gehele dag. Want verleidingen zijn er gewoon overal. Begin maar bij je eigen vlees, die nog dingen heeft. Nou ja, de vijand gebruikt daar tactieken bij. En die kom je ook in Psalm 56 tegen. Oh, ik heb al op het knopje gedrukt. Deze dia, wees waakzaam, want de hele dag dreigt er gevaar. De wereld trekt je van de Heer af, de boze trekt je van de Heer af. Althans, hij doet een poging om dat te doen. En dan komen we bij de tactieken. De vijand heeft daar tactieken voor. En ik zeg niet dat dat lijstje compleet is. Maar dit is wat we naar aanleiding van Psalm 56 daaruit kunnen halen. Allereerst spreekt Psalm 56 vers 3 over verspieders. Mijn verspieders zoeken mij de ganse dag op te slokken. Je komt dat ook in de brieven aan de gemeente tegen. Galaten beschrijft, ja, de strijd, hè, tegen de terugkeer naar de werken der wet. Als je in de Heer Jezus vrij geworden bent, als je een kind van God geworden bent, dan zegt de Heer door Paulus heen, sta dan in die vrijheid, laat je niet meer onder het juk van werken brengen. Maar ja, dat geldt ook vandaag de dag. Met allerlei andere soorten werken, overigens ook met allerlei andere soorten leren. Maar goed. We hebben er in de bespreking van de Galatenbrief afgelopen jaar uitgebreid bij stilgestaan. Sacramenten, de doop, het houden van speciale dagen. Ze worden allemaal als modern werk gebruikt, waardoor je niet meer in de vrijheid staat. Maar wees er alert op, als men dat weer onder de aandacht wil brengen, en net zo goed allerlei andere dwaalleer, dat vaak geleidelijk binnengebracht wordt. Soms lijkt het er in één keer te zijn. Voor jou komt dat dan over als boem, bats, het is er. Maar als je dan terug gaat kijken, dan zie je dat het eigenlijk geleidelijk gegaan is. En mooie verzen daarbij, die daar ja, eigenlijk voor waarschuwen, vinden we in 2 Petrus. 2 Petrus 2. 2 Petrus 2 vers 1 tot en met 3. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen. Ook de heren die hen gekocht heeft, verloochenende en een haastig verderf over zichzelf brengende. En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden. En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken, over welke het oordeel van overlang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. Nou, als je dit leest, het gaat ook over hun verderf, dat gaat over ongelovigen. Het gaat over ongelovigen. Maar gelovigen die gepakt zijn door de boze, ja, die gebruiken vaak dezelfde tactieken. Het is een tactiek van de boze. Het gaat geleidelijk, zodat, want dat is dan de gedachte daarachter, zodat velen volgen. Maar ook zie je in die teksten de woorden, de gemaakte woorden terugkomen. Er wordt gesproken over gemaakte woorden. De strijd is om woorden. Enerzijds hebben we het woord van God waarvan je weet dat dat de waarheid is, daar getuigt de schrift van, daar hebben we afgelopen week bij stil mogen staan, in het Bijbelweekend. Anderzijds zagen we vorige week, staan de woorden van mensen daar vaak lijnrecht tegenover. Daar is een strijd tussen. De woorden van God aan de ene kant, de woorden van mensen aan de andere kant. Kijk wat Psalm 56 vers 6 zegt. De ganse dag verdraaien zij mijn woorden. Al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. Als je de waarheid spreekt, dan verdraait de vijand je woorden. En om dat te kunnen doen, dat hebben we net gelezen, verspieden ze je. Ik noemde de Galatenbrief, heb ik niet voor niks gedaan. Kijk maar wat er in Galaten 2 vers 4 staat. Galaten 2 vers 4. En dat om der ingekropen valse broederen wil, die van bezijde ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid. Zie je dat staan? Om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen. Ze proberen je in de gaten te houden. En waarom? Nou, zodat ze dingen vinden die ze tegen je kunnen gebruiken. Vaak verdraaien ze daarbij je woorden. Ze zeggen rustig dat je niet de waarheid zegt en dat je de boel naar je hand zet. En zo werkt het dus klaarblijkelijk dat er als mensen dat voorgehouden wordt, dat er gelogen wordt en dat er dingen naar de eigen hand gezet worden, dat werkt klaarblijkelijk zodat mensen van de waarheid afkomen. Terwijl eigenlijk, en dat is dan het dubbele, terwijl ze eigenlijk zelf liegen en zelf dingen naar eigen hand zetten. De boze draait alles om. En vaak, heel vaak gaat dat gepaard. En dat vind je terug in 1 Thessalonicenzen 2 vers 5 tot en met 7. Gaan we nu niet lezen, maar dan kun je dat uithalen. Met het naar de mond praten van mensen. Leugens en naar de mond praten. Nou, juist door dat soort tactieken weet men mensen dus los te weken van Gods woord en andere leren te laten volgen. Maar zo zie je opnieuw hoe belangrijk het is om juist die vastigheid van Gods woord als basis te hebben. Want dan weet je, als je gefundeerd staat in dat woord van God, dan weet je dat je met de waarheid bezig bent. Dan weet je dat er geen dingen naar eigen hand gezet worden. Dus wees op je hoede voor mooie woorden. Besef daarbij dat de schriftgeleerden op dezelfde manier met de Heer Jezus omging. Zij verspieden hem. En waarom verspieden ze hem? Ze probeerden hem te pakken te krijgen. Ze bedachten zelfs allemaal listige dingen. Dan gingen ze met een gezegde naar hem toe. En dan dachten ze, gaat hij nou wat fout zeggen, want dan hebben we hem. Nou, teksten waar je dat tegenkomt, Marcus 12 vers 13, Lucas 11 vers 54, Lucas 23 vers 2 zijn er veel meer, maar dat zijn een paar voorbeelden. Psalm 56 vers 7 zegt, zij rotten tezamen, zij versteken zich, zij passen op mijn hielen, als die op mijn ziel wachten. Dus de waarschuwing, sta er niet versteld van dat het ook in de gemeente plaats kan vinden. Sterker nog, plaats zal vinden, vroeg of laat. Zie je opeens dat iemand allerlei mensen langs gaat en daarmee bedoel ik niet dat je niet bij elkaar op de koffie zou mogen gaan. Maar achteraf hoor je dan dat een bepaalde leer bij iedereen losgelaten wordt. Maar dat alles, dat geldt ook voor jou als individueel kind van God. Misschien confronterend, maar goed, als je de Bijbel leest, dan is het denk ik niet verwonderlijk, want het boek zegt het gewoon. Maar als jij voor de Heere leeft, dan loert de vijand op jou. Dus weet gewoon dat je tegenstand kan verwachten. En soms is dat regelrechte vijandschap. Dat kan van iemand in de wereld zijn. Familie, buren, op je werk, op school. Maar het kan ook in je directe omgeving zijn. Misschien wel in je eigen gezin, misschien wel binnen je eigen relatie. En woorden kunnen heel veel aanrichten. En de Bijbel geeft daar heel veel voorbeelden van. Maar laten we Psalm 55 vers 22 opzoeken. Psalm 55 vers 22. Ik zeg opzoeken, als je Psalm 56 voor hebt liggen, dan is het er een paar regels boven. Zijn mond is gladder dan boter, maar zijn hart is krijg. Zijn woorden zijn zachter dan olie, maar dezelfde zijn blote zwaarden. Besef daarbij, en laten we dat er bijzoeken. Markus 12, vers 13 en 14. Besef daarbij dat men de Heer Jezus vaak heel lief aansprak. Maar dat men dat deed met een reden, namelijk om hem te vangen. Markus 12. In vers 13 lees je dat de Farizeeën en de Herodianen naar de Heere gezonden werden. En waarom? Opdat zij hem in zijn rede vangen zouden. En kijk hoe ze dat deden. Deze nu kwamen en zeiden tot hem: Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt. En naar niemand vraagt. Want gij ziet de persoon der mensen niet aan. Maar gij leert de weg Gods in de waarheid. Is het geoorloofd, de keizer? En dan komen ze met een vraag waar ze hopen dat hij een verkeerde antwoord gaat geven. U bent zo waarachtig. U bent zo goed. En de reden? Ze willen hem gewoon pakken. Laat de schrift zo even zien. Markus 3. Besef dat de naasten van de Heer Jezus hem wilden tegenhouden. Want, zegt de schrift, ze vonden dat hij buiten zijn zinnen was. Markus 3, vers 21. En als degene die hem bestonden, dat zijn zijn naasten, dit hoorden, gingen zij uit om hem vast te houden, want zij zeiden: hij is buiten zijn zinnen. Die vent is gek. Sorry, dat zeg ik niet over de Heer Jezus, maar dat zeiden zij toen wel. Ik vertaal het even in hedendaagse taal. Ze vonden dat hij maar gek was. Dus ze wouden hem tegenhouden. Dat is wat ze met de Heer Jezus wilden doen. En als je dan een vers verder leest, dan lees je inderdaad dat de schriftgeleerden zeiden dat hij zijn werk door Beelzebul deed. Oftewel, jij hebt de overste van de duivelen in je. En dat wilde men stoppen. Dus weet dat er ook in die situaties op je gelet kan worden. Dat ze dingen proberen te zoeken, vaak ook nog dingen die er niet zijn. Of dingen die men daarvoor bewust verdraait. Of uitvergroot. Want wat men dan zoekt, ja, dat is een aanknopingspunt om jou van je vastigheid in de Heere te beroven. Dat is wat de vijand wil. Om jou bij de waarheid weg te krijgen. En weet je, of dat nu in de gemeente is, of dat dat nu in je eigen omgeving is, die strijd die kan heel hard aankomen. En dan is het mooi om te zien hoe David omging met zijn situatie in Ziklag. Ondanks dat David in de benauwdheid zat. Ondanks dat David in de benauwdheid zat. Lezen we in de psalm dat hij zijn vertrouwen op de Heere God stelde. In psalm 56 vers 4 hebben we gelezen. Ten dagen als ik zal vrezen zal ik op u vertrouwen. Ken je als kind van God geen vrees? Nou, ik denk als je in sommige kringen komt dat ze heel goed hun best doen om vooral voor elkaar te verbloemen dat ze geen angst hebben, geen vrees hebben. Want ja, weet je, dan ben je geen kind van God natuurlijk. Maar blijkbaar kan het door het leven van alles op je afkomen dat je wel vreest. Ten dagen als ik zal vrezen, zegt de psalm. Vervolging, ziekte, oorlog, fysieke of psychische dreiging, bedreiging, kwaadsprekerij, noem het maar op. Maar juist dan moet je op de Heere vertrouwen. En daarvoor gaan we terug naar David bij Ziklag. 1 Samuel 30 vers 4. 1 Samuel 30 vers 4. Daar staat geschreven. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weende, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. David en zijn mannen huilden. Dat is ook iets, hè? Huilen en verdriet in onze maatschappij, dat wordt vaak afgedaan als iets zwaks. En als je het dus hebt over dat je altijd blij in de Heer Jezus moet zijn, nou, dan moet je vooral geen traan laten zien. Maar daar klopt iets niet. Weet je, als je iets overkomt, je mag best huilen. We zien hier het voorbeeld van David. David en zijn mannen, die huilden notabene. Nou, ik mag het denk ik wel gewoon zo zeggen, die jankten, want ze deden dat totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Die waren echt gewoon behoorlijk aangeslagen. Nou, verdriet, huilen kan helpen in een verwerkingsproces. En als gelovige hoef je je niet beter voor te doen. Ook jij kan verdriet hebben. Als je dan aan de gemeente denkt, bedenk dat de apostel Paulus getuigt dat zijn dienst aan de Here hem vele tranen kostte. Ga maar zoeken in Handelingen 20 vers 31. Kijk naar de Here Jezus, gaf ook het voorbeeld. Hij wist notabene dat hij Lazarus zou opwekken uit de dood. En dan lees je, en Jezus weende. Johannes 11 vers 35. En wat is dan het mooie als je Psalm 56 leest? Weet je, de Here ziet jouw tranen. En het mooie is dat hij aangeeft in zijn woord dat hij jouw tranen bewaart. In Psalm 56 vers 9, daar staat geschreven, gij hebt mijn omzwerven geteld. Hè? God ziet het, God weet hoe vaak jouw dingen overkomen zijn, hij weet het. Leg mijn tranen in uw fles, zijn zij niet in uw register. Zoals de Heer een gedenkboek heeft voor mensen die aan hem denken, dat kun je in Malachi 3 vers 16 vinden, zo heeft hij dus een register voor jouw tranen. En dan staat er zo mooi op Openbaring 7 vers 17, Openbaring 21 vers 4, er komt een tijd dat hij al die tranen gaat uitwissen. Nou, we hebben gezien dat David dus heel bang werd. In 1 Samuel 30 vers 6, we lezen het vers nog een keer. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd. Een iegelijk over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Dus juist op dat moment ging David zich sterken in de Heere zijn God. Ja, en hoe deed hij dat dan? Nou, hij ging de Heere raadplegen. Nou, in vers 7 en 8 lees je dan in die tijd, dat men dat in die tijd deed, door naar de priester te gaan en de efod erbij. En nou, vandaag de dag mag je weten dat je de Here kunt raadplegen door in gebed te gaan. Vraag hem om wijsheid. En dan geeft hij je als je dat vraagt. Kijk maar in Jacobus 1 vers 5. Vraag hem om leiding. Of dat nu in de gemeente is of dat in de eigen omgeving is. Vertrouw op hem. Vraag hem om zijn leiding. En blijf zijn woord lezen. Richt je in nood zelfs meer op dat woord van God. Want hij wil jou zijn woord te binnenbrengen wat je nodig hebt als bemoediging in de nood. Maar ook om je te helpen je weg te wijzen. Om keuzes te maken. Nou, als je dan naar Psalm 56 gaat kijken, dan zie je heel mooi hoe daar die rol van Gods woord ook naar voren komt. We lazen zojuist in Psalm 56 vers 4. Ga de Heere vertrouwen als je vreest. En dan staat er in vers 5, in God zal ik zijn woord prijzen, ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen, wat zou mij vlees doen? Zijn woord is de waarheid, het laat je zien wie hij is. En dat hij, als je hem trouw bent, voor je wil zorgen. En weet je, dat gaat ertoe leiden, dat je ondanks de vrees die je hebt, want dat haal je daar dan uit, dat je niet meer zult vrezen. Blijkbaar haalt de Heer dan die vrees weg. Hij zal je wijsheid geven. Hij zal je gaan leiden. En dan ben je niet meer bang voor mensen. Dus vertrouw niet op je reputatie. Vertrouw niet op je status. Vertrouw niet op je opleiding. Vertrouw niet op je ervaring. Vertrouw niet op je geld. Vertrouw zelfs niet op je familie. Vertrouw zelfs niet op je vrienden. En daar wil ik de kanttekening bij maken. Natuurlijk als familie en vrienden in de Heer zijn. En natuurlijk als broeders en zusters trouw zijn, dan kun je ze om raad vragen. Maar waar het om gaat is, uiteindelijk geldt, vertrouw alleen op de Heere God. Psalm 56 vers 11 en 12 herhalen dat nog een keer. In God zal ik het woord prijzen. In de Heere zal ik het woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou mij de mens doen? Kun je daar ook nog Matthäus 10 vers 28 bij opzoeken. Gaan we nu niet doen. Maar dan lees je dat. Ja, weet je, mensen kunnen alles van je wegnemen. Die kunnen zelfs jou doden. Maar jouw ziel kunnen ze niet pakken. Bij de Heere God ben je ten alle tijde veilig. Maar dan zien we hierin nogmaals hoe belangrijk dat woord van God is. Weet je, het gaat niet om eigen leerstellingen. Van wie dan ook. Hè? Niet van jou. Niet van mij. Niet van Jantje uit de 18e eeuw en ook niet van een kerkvader uit het begin. Het gaat om Gods woord. Want door dat woord ken je de waarheid. Door Gods woord weet je werkelijk wie hij is. En dat maakt dan, en dat hebben we net gelezen in Psalm 56, dat je zelfs zijn woord mag prijzen. En dat is geen afgoderij. Bijbelgelovigen wordt nog wel eens verweten dat ze de Bijbel tot een afgod maken. Maar dat is geen afgoderij. Want laten we wel zijn, Gods woord kan nooit en te nimmer tussen jou en de Heere God instaan. Het is juist het woord van God dat jou bij de Heere God brengt. Het is juist dat woord van God dat je een goede gemeenschap met hem laat hebben. Psalm 56 vers 14. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood, ook niet mijn voeten van aanstoot om voor Gods aangezicht te wandelen in het licht der levenden. Dat laatste stukje is een vraag. Maar daar ligt in besloten dat de Heere je voeten wil bewaren van afdwalen, zodat je in het licht der levenden kunt wandelen, zodat je tot eer van God voor zijn aangezicht kunt wandelen. Dat eerste stukje, mijn ziel gered, in het Oude Testament is de ziel synoniem voor het leven. Dus in de geschiedenis, David is door de Heere van zijn vijanden gered. Hij heeft het leven behouden. Maar hoe mooi dat de Heere daar het woordje ziel gebruikt heeft, want voor ons betekent dat onze ziel is gered. Niemand kan dat van je afnemen. Terwijl de Heere je wil geven dat hij je ook sterk maakt in je wandel, zodat je samen met hem kunt leven. Tot eer van zijn naam kunt leven. Dus hij wil je behoeden voor wankelen en afval van geloof. Dus laat je dat niet door mensen afpakken. En weet je, als je dan dat woord kent, dan kom je ook tegen dat de Heere in zijn woord aangeeft dat hij alle dingen, hoe moeilijk soms ook, maar dat hij alle dingen doet medewerken ten goede, Romeinen 8 vers 28, voor degene die hem lief hebben. Dus prijs zijn woord, want dat geeft hij aan je. En bedenk, zoals Psalm 56 vers 8 zegt, de Heere houdt ieder verantwoordelijk. Laten we nog naar Colossenzen 3 bladeren, Colossenzen 3 vers 25. Daar gaan we mee afsluiten. De Heere houdt ieder verantwoordelijk. En dan begin ik maar even met degene die de gemeente of die jou onrust, verontrust, onrustig maakt. Ja, de Heere houdt diegene daar verantwoordelijk voor. Colossenzen 3 vers 25, maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen. Dat wordt gewoon tegen de gemeente gezegd. Mensen willen dat vandaag de dag niet horen, maar het staat geschreven. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen. Ja, maar mijn zonden zijn toch vergeven? Ja, dat klopt, want je komt niet in de hel. Je bent behouden als kind van God. Maar hij houdt je wel verantwoordelijk voor al die zooi die je ervan gemaakt hebt, omdat je niet naar Gods woorden wilde leven. Maar die onrecht doet, die zal het onrecht dragen dat hij gedaan heeft en er is geen uitneming des persoons. Maakt niet uit wie je bent. Dat is wat God doet als je niet naar zijn woord leeft. Maar hij zal ook jou, juist als je ondanks alles wat je meemaakt, of dat nou in de gemeente is, of dat nou in je omgeving is, als je ondanks alles hem trouw blijft, zal hij je dat ook vergelden. Want vergelden is niet alleen negatief in de zin van straf, maar is ook positief. Je kunt een beloning krijgen van de Heere. Kijk wat er in de twee versen ervoor staat. Colossenzen 3 vers 23 en 24. En al wat gij doet, doet dat van harte, als voor de Heere en niet voor de mensen. Wetende dat gij van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis, want gij dient de Heere Christus. Amen.